Dus we willen met elkaar lezen 2 Petrus 1, vanaf het 10e vers. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 19 en daarvan het 4e vers. Des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd, verlicht de duistere ogen. Psalm 19, vers 4. Petrus 1, vanaf het 10e vers. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heiligen berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerste wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere Allerhoogste en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen God, u die zo onuitsprekelijk groot en zo onuitsprekelijk heilig en majesteitelijk bent. Heere, hoe zouden wij mensenkinderen de vrijmoedigheid nemen om tot u te naderen in de weg van het gebed? O Heere, als u zich openbaart aan het volk Israël en u daar uw wetten doet horen en aan hen bekend maakt, o Heere, dan vreest het volk. Zij beven en zij sidderen en zij smeken Mozes om met u te spreken, opdat zij uw woorden niet zouden hoeven horen. O Heere, wat toont ons daar toch de heilige schriften type van Christus in Mozes? Want hoe zouden wij tot u kunnen naderen en hoe zouden wij uw woorden kunnen horen dan alleen door hem, de middelaar Gods en der mensen, uw dierbare Heere Jezus, uw Zoon, die u geschonken hebt om zondaren zalig te maken, die u geschonken hebt om uzelf te doen kennen in het aangezicht van hem, zodat hij zelf gesproken heeft, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. O Heere, doe ons dan hem kennen en doe ons u kennen door hem. Schenk ons dan alstublieft, Heere, dat eeuwige leven wat toch bestaat in het kennen van u en in het kennen van de Heer Jezus Christus. Geef ons alstublieft vanavond, zoals wij hier gekomen zijn, dat wij een ogenblikje van zorg ontslagen mogen worden en u mogen dienen die ons blijdschap geeft. Want Heere, nooit is die vreugde in mijn gemoed gerezen, die ik in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Mag het zo vanavond zijn, om een ogenblikje verlost te worden van alle moeite en alle strijd, en te verkondigen uw deugden, voor te stellen wie u bent, in recht en in genade, in oordeel en in verzoening. O Heere, mag vanavond dan door uw Heilige Geest het licht eens vallen op onze hemelhoge schuld, dat we het mogen zien voor het eerst en ook steeds weer bij vernieuwing wie wij zijn voor u. Dat wij voor u niet kunnen bestaan, Heere, met die schuld die tot aan de hemel reikt, en dan geen penning om te betalen, en dan die ontzaglijke wetswoorden, betaal me wat geschuldig zijt. O, die woorden, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen. O Heere, doe ons er iets van kennen, opdat we het weten zouden wat het is, gans hulpeloos te zijn. Om dan ook door uw genade die weg te mogen kennen, gans hulpeloos tot u gevloden. Want diegenen die tot u vluchten, door uw geest aangespoord en door uw geest geleid en gebracht worden tot u om genade af te smeken, die laat u toch niet verloren gaan, die wijst u toch niet af, die stuurt u toch niet weg. O Heer, u zegt het toch in uw heilig woord, dat wie klopt zal opengedaan worden en wie zoekt zal vinden. Zou u ons dat willen geven, Heer, dat wij van die ware kloppers en ware zoekers mogen zijn of worden, om aan uw deur te mogen staan als een bedelaar, als een rechteloze, als een naar recht veroordeelde, als er naar recht verdoemde en vervloekte, om te smeken of er nog genade is, of er nog betaling mogelijk is van onze hemelhoge schuld. O Heere, niet door ons. Door ons zal het nooit kunnen, maar door u wel. Want u hebt een verzoening aangebracht, u hebt een rantsoen aangebracht. O Heere Jezus, voor velen. Helaas, Heer, zo velen gaan aan dat woord voorbij. Zo velen gaan voorbij aan dat woord van schuld en van recht. En leven ook geheel voorbij aan het wezenlijke, werkelijke evangelie. Heer, wilt u het vanavond schenken als we dat nog niet kennen? Om af te mogen sterven aan alles van onszelf. En het leven alleen te mogen vinden in u, o Heer Jezus Christus. Om met Paulus te mogen zeggen, en wat ik leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Heere, wilt u ons helpen vanavond? Neemt u alles weg wat hinderen kan? Mag het een ogenblikje zijn? En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Wat vanavond een uurtje zijn, zomaar met elkaar, dwalen door dat woord. Ons laven aan het woord, ons laten onderwijzen door het woord, buigen voor het woord. Want Heere, we leven in een tijd dat we meer en meer kittelachtig van gehoor worden. Dat we onszelf leraars opgaten naar onze eigen begeerlijkheden, leraars waarbij we kunnen blijven leven. Waarbij we onze zakken kunnen volstoppen. Die ons niet houden boven de vlammen van de hel. Die ons niet alles afnemen. En die ons niet eerlijk zeggen dat er buiten Christus geen leven is. Maar Heere, geef u ons alstublieft die eerlijkmakende genade. Geef ons werkelijk oren om te horen. De stem van de goede herder. Doe ons die woorden dan spreken, Heere. En niets anders. Uw woord alleen. Heere, wij smeken dit alles van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. We willen vanavond weer verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan vanavond, als de Heer het geeft, het derde artikel. Nederlandse geloofsbelijdenis, het derde artikel. Waar we het volgende lezen. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, nog voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken. Gelijk de heilige Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 21, zoals we zojuist hebben gelezen. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaarde woord bij schrift te stellen. En Hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke geschriften. Tot zover. Vanavond gaat het over het geschreven woord van God. We zongen met elkaar uit Psalm 19 dat versje, dat vierde vers, des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. We hebben gehoord de vorige keren dat er een openbaring van God is in de schepping. Dat die schepping een glans vertoont en dat die schepping een prediking is van wie God is. In zijn macht en in zijn majesteit. We hebben gehoord hoe wij de Heere kunnen kennen in zijn schepping en onderhouding en regering van de wereld. We hebben ook gehoord dat wij om zalig te kunnen worden, niet alleen bekend moeten worden met Gods macht en met Gods majesteit, maar dat we meer moeten leren. En daarom zingt de psalmist het zo mooi. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans. En waarom is de wet van God, de Heilige Schrift, dan volmaakter? Waarom is dat met nog veel meer glans verspreidend? Omdat het hart bekeert. Omdat het Gods getuigenis is dat eeuwig zeker is. We hebben gehoord hoe in de schepping de openbaring van wie God is tot de hele wereld komt. Alleen dat we in Romeinen 1 moeten lezen dat de mensen allemaal met die openbaring vanuit de schepping iets doet. De mens vormt zichzelf een God vanuit die openbaring. En daarom die eerste openbaring, dat eerste boek, hoe schoon ook, hè, is niet genoegzaam om zalig te worden. We hoorden de vorige keer, het is wel genoegzaam om ons alle onschuld te benemen. Er is niemand op de hele wereld die, als hij sterven moet en voor God moet verschijnen, kan zeggen dat hij niet wist dat God bestond. Die hele schepping, die getuigt van wie God is, en het is genoegzaam om alle mensen de onschuld van hun onbekeerdheid te benemen. Maar het is niet genoegzaam om mensen zalig te maken. En daarom volmaakter glans in het woord, in het heilig woord van God. En daarom willen we vanavond stilstaan bij dat derde artikel en dat aan de hand van drie gedachtenlijnen. De eerste is de functie van dit woord. Dat wil ik dan verbinden aan deze zin door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. Dus de functie van het woord, door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. En het tweede is de autoriteit van dit woord. Want wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, noch voortgebracht door de wil eens mens. En hierom, omdat we dat dus dat we belijden dus dat het niet door mensen is uitgedacht. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke geschriften. Dus dat gaat over de autoriteit van het woord. En dan het derde, de wijze van bekendmaking van dit woord. Want onze vaderen, Guido de Bret, die wijst drie lijnen aan. Hij zegt allereerst, dit woord is gesproken. De heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken. Dus de eerste bekendmaking van dit woord is door spreken. De tweede bekendmaking is door schrijven. Daarna heeft God zijn knechten, de profeten en apostelen geboden om zijn geopenbaarde woord bij schrift te stellen. Dus het is gesproken, het is geschreven. En het derde, daar heeft u misschien nog nooit over nagedacht, het is ook gegeven. Want wat lezen we? En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Dus de hele openbaring, de heilige schrift die wij hier met elkaar hebben, is van God gesproken, is door de profeten en door de apostelen opgeschreven, op schrift gesteld. Maar als het nou gaat over die 10 geboden die de Heere aan Mozes gegeven heeft, die heeft de Heere met zijn eigen vinger in twee tafelen geschreven. Dus drieërlei. Dus nog één keer samenvattend, als we vanavond nadenken over het woord, het geschreven woord, dan denken we na over de functie van dat woord. Waarom is dat woord gegeven? Waartoe? Het tweede is de autoriteit van dit woord. En het derde is de manier van bekendmaking van dit woord. Het eerste is dus de functie van dit woord. Door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. Nou, als je die zin nou vanavond zou nemen en je zou op je knieën vallen en je zou daar je vinger bij leggen en je zou daar biddend en smekend om geesteslicht een ogenblikje de rechte indruk van krijgen, dan kan ik al stoppen. Door een bijzondere zorg die hij, God, voor ons en voor onze zaligheid draagt. Waarom zou God zorg dragen voor uw en mijn zaligheid? Waarom zou God een bijzondere zorg dragen voor uw en voor mijn zaligheid? Is wat? Dan terugdenk aan de vorige keer. Hoe al die heidenvolkeren moeten deze hele schrift missen. Zij hebben wel dat eerste boek. God maakt zich eeuwig vrij van hun ziel. Maar ze hebben niet dat tweede boek. God heeft door zijn bijzondere zorg, die hij voor ons en voor onze zaligheid draagt, ons dit woord gegeven. Opdat we het zouden weten, ik heb het vorige keer ook al gezegd, maar ik wil het vanavond nog eens wat meer benadrukken. Opdat wij zouden weten dat God rechtvaardig is, allereerst. Want ik heb het de vorige keer al gezegd, hè? Al die heidenvolken, al die heidense religies worden gekenmerkt door één woordje, zeg het maar, angst. Al die heidenvolken zijn doods en doodsbang. Bang voor onweer, bang voor bliksem, bang voor de wind, bang voor de dieren, bang voor de dood, bang voor elkaar. Waarom? Omdat ze de openbaring hebben dat er een God is die leeft. En van binnen weten zij vanuit die nog overgebleven godskennis, dat kleine sprankje wat overgebleven is, weten zij nog iets van waar zij vandaan komen, van die verloren gemeenschap met God. Ze kunnen dat wel niet verwoorden, ze kunnen dat wel niet bevatten, maar ze voelen dat het niet goed is tussen God en tussen hun ziel. En daarom zijn ze zo bang, zo vreselijk bang. En ze offeren alles wat ze hebben. Hun geld, hun goed, hun eten, hun drinken. Soms zelfs hun eigen kinderen offeren ze op altaren. Waarom? Om van die angst verlost te worden. Die vreselijke, knagende angst. Zo bang. Moet ik dan mijn kind offeren? Doe ik het maar, als ik die angst maar kwijtraak. Maar ze weten niet waarom. Het is tragisch. Dat zei ik vorige keer ook. Is er dan geen roeping voor ons als christenen, wij die dan meer weten? Is er dan geen roeping voor de blinde heidenen, nu van God gescheiden, opdat ze ook zijn heil eens zouden leren erkennen? God heeft ons meer gegeven. Hij heeft ons zijn woord gegeven, opdat we zijn rechtvaardigheid zouden leren kennen. Opdat we zouden mogen leren kennen. En ik hoop van harte dat het in uw leven ook zo is. Dat u ook die angst kent en die leegte in het hart kent en die benauwdheid en dat voelen, het is niet goed. Maar dat je niet weet waarom en dat je op een ogenblik in de kerk zat of in de Heilige Schrift las en dat de Heer de licht opwierp. Waarom ben ik nou toch zo bang? Waarom ben ik nou toch zo benauwd? Omdat God rechtvaardig is en omdat ik een hemelhoge schuld heb. Omdat ik straks voor een rechtvaardig God moet verschijnen die rechtvaardig zal oordelen over mijn leven. Omdat ik op reis ben naar de eeuwigheid. Omdat ik op reis ben naar de vlammen van de hel. En dat ik daar eeuwig in zal moeten branden vanwege mijn zonde. Wat is het een genade als de Heere ons openbaart dat Hij rechtvaardig is. Dat Hij de God is die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Opdat we het zouden weten. Daarom lig je wakker. Daarom ben je bang als het onweert. Daarom is de hele wereld doods en doods bang als er een coronavirus komt. Waarom? Omdat we allemaal fier en vrij en stoer en zo en God bestaat toch niet. En ik durf het allemaal wel alleen aan, maar als het eng wordt, als de Twin Towers instorten, gaat opeens heel Amerika weer naar de kerk. Waarom? Ze moeten iets met de angst. Maar we hebben het heilige woord van God. wat God ons heeft gegeven door een bijzondere zorg, opdat we het zouden weten. God is rechtvaardig. Kijk, die heidenen offeren alles wat ze hebben, in de hoop dat God hun zal zien. En dat God dan zal zeggen, nou ja, u geeft zoveel, dan zie ik uw zonde wel door de vingers. Dat hopen die heidenen. En dat hoopte Luther toen hij in die onweersbui zo doodsbang was. En toen hij daar in die cel zat van dat klooster en zijn rug kapot sloeg. Toen hij kroop op die Pilatustrap en het bloed van zijn knieën droop. Hij hoopte maar dat God het zou zien en met innerlijke ontferming bewogen zou raken over zo'n tobberd. Maar hij werd alleen maar banger en banger en banger. Waarom? Omdat als we de schrift niet lezen, dan weten we niet dat God ook barmhartig is. Als we nooit gelezen hebben in Exodus 34, dat de Heere zelf uitroept van zichzelf. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Weten de heidenen niet. Zij weten niet van genade. Zij weten niet van vergeving. Zij weten niet van vrede met God. Zij weten niet dat God barmhartig is. U wel. Dat heeft God u gegeven vanwege die bijzondere zorg die hij voor ons en voor onze zaligheid draagt. U voelt wel aan, hè? Hoe ver we bij dat wonder vandaan leven, want kruipen we zo onze knieën kapot uit angst en benauwdheid? Kruipen we zo met onze vinger die schrift door op zoek naar wie bent u toch, Heer? En wie bent u dan in uw rechtvaardigheid? En wie bent u dan in uw barmhartigheid? En hoe kan ik dan van die angst en die benauwdheid verlost worden? Hoe kan dan die gemeenschap met u weer hersteld worden? Hoe dan? Kruipt u zo door uw bed 's nachts? Omdat je weet dat als dat niet opgelost wordt, als die schuld niet weggenomen wordt, die gerechtigheid niet aangebracht wordt, u eeuwig verloren gaat. Of kent u de schrift helemaal niet? Heeft u hem wel gekregen, maar kent u ze desondanks niet? Heeft u net als die heidenen zelf maar bedacht hoe God wel moet zijn, ongeveer? Nooit gaan lezen in de schrift hoe God dat mensenpaar om één zonde uit de Hof van Eden heeft weggezonden, omdat God met niet één zonde gemeenschap kan hebben. Nooit gelezen hoe de hele schepping in de dood is geworpen vanwege het eten van één verboden vrucht. Nooit gelezen? Nooit de gevolgen van de zonde gezien? Als daar twee broers zijn en de een de ander doodslaat, nooit gelezen over Noach en de ark. En dat God de hele mensheid op 8 zielen na laat verdrinken vanwege hun zonde, nooit gelezen. Nooit. Hoe zult u dan die toekomende toorn ontvlieden? Dit is de God van de schrift. Wordt gelezen? Als volk Israël, als er een was die overspel had gepleegd, die werden gewoon gestenigd, hè, in het leger. Hè? U zegt, ja, dat is het Oude Testament. Nee hoor. Dat is precies hetzelfde. God handelt nog steeds zo met die ene zonde van overspel. Alleen nu hebben we te maken met zijn lang en taai geduld, maar hij zal het op dezelfde wijze straffen.
deze rechtvaardige God. Heeft u nooit voor deze God gebeefd en nooit voor deze God gevreesd? Nooit.
Als u morgen de boodschap krijgt van de dokter dat u ernstig ziek bent, dan gelooft u hem, dan vreest u. Als u morgen een brief krijgt dat u beschuldigd wordt van een overval ergens en dat u voor de rechtbank gedaagd wordt en dat u een zware straf boven het hoofd hangt, dan vreest u hem, toch? Maar nou van jongs af aan, iedere keer weer, iedere dag weer als u de schrift leest, komt dat handschrift der zonde naar u toe en komt die boodschap van God naar u toe. U staat in de schuld en God gaat afrekenen en dat dat nog niet gebeurd is, heeft alleen maar te maken met zijn taaie langmoedigheid. En waarom maakt hij dat u bekend? Omdat hij met uw lot bewogen is, opdat u zalig zou worden. En daarom niet alleen Gods rechtvaardigheid, niet alleen Gods barmhartigheid, maar dan gaat die hele schrift, die gaat getuigen en die gaat spreken en die gaat roepen. Lees heel die schrift nou toch door. Wees nou toch niet in de war als ik u dingen voorhoud waarvan u zegt, dat hoor ik eigenlijk bijna nooit, u leest toch in de Bijbel. Joël 2, nu dan, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. Wat zegt God met dit woord? Bekeert u tot mij. Verlaat de slechtigheden en leeft. Doe die vreemde goden uit uw leven weg, dat zelfbedachte idee van dat God vast wel door de vingers zal zien. Nee, God is rechter die het beslist en hij zal de zonde straffen. U wordt opgeroepen in die heilige schrift als u die leest en doorbladert. De Heere zegt, scheurt uw hart en niet uw klederen. Bekeert u tot mij en bekering is berouw. Heb berouw over uw zonde, heb berouw over uw schuld. Ween hete tranen over uw zonde en over uw schuld en kom zo tot hem. Want de Heer is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Hij komt tot u en hij zegt vanavond alleenlijk, ken uw ongerechtigheid, onderteken nou toch het recht en het vonnis over uw leven. Keur het nou eens goed wat ik over uw leven zeg, dat u naar recht verloren bent. En wil nou niet zoals David zo lang wachten met het belijden en erkennen van uw schuld. David zegt, toen ik dat niet beleed, mijn zonde, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag en nacht. Die man verteerde helemaal, omdat hij God zijn zonde niet beleed. De Heere zegt, volg dan de weg van David. En zeg het, ik beken aan u, o Heere, oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad meer, wat in mij wordt gevonden. Beleid toch na ernstig overleg uw boze daden aan God. Want hij neemt ze gunstig weg. Nooit gelezen in de Heilige Schrift dat God goed is. U zegt, net zeg je nog dat de Heere rechtvaardig is. En nu zeg je dat de Heere goed is, ja. Dan moet je dat woord lezen, hè. Psalm 86. Gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid. Allen die u aanroepen, allen. De Heer is goed, gaarne vergevende, voor allen die roepen. Daarom zegt hij het, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Roepen. Ja, maar Hoe zullen zij roepen als ze hem niet kennen? Hoe zullen die heidenen roepen tot God die ze niet kennen? Hoe zullen die heidenen moed kunnen vatten en hun zonde, ellende belijden aan de rechtvaardige God en om genade, om vergeving smeken, als ze hem niet kennen? En daarom, ik blijf het vanavond maar herhalen, door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt. Zegt Paulus in Romeinen 10. Vanwege die bijzondere zorg schenkt hij iedere keer die dienaren, waarvan Jesaja gezegd heeft dat ze van die lieflijke voeten hebben. Waarom hebben die evangeliedienaren nou van die lieflijke voeten? Omdat ze het goede verkondigen. Dat God goed is. Dat er vergeving te vinden en te verkrijgen is. En vanwege Gods bewogenheid met uw verloren toestand heeft hij zijn dienaren uitgezonden en zendt hij ze nog uit en zegt: gaat heen, predik het evangelie in de gehele wereld aan alle creaturen. En daar gaan ze. Daar gaan ze de wereld in en ze verkondigen maar heel eenvoudig dat woord van recht en van genade, opdat de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erken. Daar is het voor. Daarom zitten we hier vanavond. Niet omdat u daar dan behoefte aan had of zin had of tijd voor maakte. U zit hier omdat God met uw lot bewogen is. En u uit dat hele menselijke geslacht zo bijzonder heeft verkoren in die trap en in die zin dat hij u het woord heeft gegeven. En heeft gelaten. Hij heeft u het woord geschonken. Daarom zegt Petrus het zo mooi, hè, die verzen. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dus dat is een vast en een zeker woord. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. U hebt het profetische woord. Pak het nou vanavond eens beet. Als u op uw knieën gaat. En omklem dat woord nou eens en zeg nou eens: Heere. De Heere schenken dat u dat met een vloed van tranen, oprechte tranen van berouw zou mogen zeggen. Heb ik het ooit wel gewaardeerd dat ik het woord heb. Dat ik weten mag, lezen mag wie u bent. Wat een verwaardiging. Gij doet wel. U doet er zeer verstandig aan dat u er acht op slaat. Op dat woord. Want het is een licht schijnend in de gifzwarte duisternis van je verloren bestaan. Het is een licht van God. Ja, dus dat is het eerste. Het eerste punt was: waarom is dat woord eigenlijk gegeven, wat is de functie van dat woord? Ja, ik zei het vorige keer al. Opdat u zalig zou worden. Dat is het eerste. En tweede, dan de autoriteit van dit woord. Want Petrus zegt dat woord is zeer vast. En de duivel heeft het vanavond ook gehoord, en dat heeft hij al 6000 jaar gehoord, dat God mensen zalig maakt door het woord. We zeggen allemaal met onze reformatorische inborst sola scriptura, alleen door het woord. Als dan het woord het enige middel is ten behoud, nou wat denkt u dat de tegenstander, de duivel, dan doet? Hij hoeft alleen maar het woord weg te nemen en dan kunt u niet meer zalig worden. Hoort u wat ik zeg? Als hij het woord wegneemt, kunt u niet meer zalig worden. U zegt, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Nou, echt waar. Echt waar. Tenminste, dat is reformatorisch, dat is bijbels, door het woord alleen. En hoe kan de duivel dat woord nou wegnemen? Nou, hij kan dat doen door bijvoorbeeld in de tijd van de reformatie, of in de tijd van de Romeinse kerk voor de reformatie, dat er een leer in de kerk komt die zegt: het lezen van de Bijbel
dat moet u niet zelf doen, dat kunt u niet. De Bijbel is een schimmig, onduidelijk boek. U kunt dat boek alleen lezen met begeleiding van geestelijken. En dan leest u het niet meer. En als dan die geestelijken het gaan lezen, lezen ze het in Latijn, dat u het niet kunt begrijpen. Maar zij zullen het wel aan u uitleggen. Dan kunt u niet meer zalig worden. Het middel, het woord, is weggenomen en u kunt niet meer zalig worden door dat middel. Dus dat is een manier zoals de duivel het gedaan heeft. Het woord wegtrekken bij de leken. En vandaag de dag, ik heb het letterlijk meegemaakt, dat er voorgangers zijn die zeggen, het is maar beter dat gemeenteleden het woord niet lezen. Het is veel beter dat ik het aan ze uitleg. Want als zij het gaan lezen, gaan ze er alle kanten mee op. Dat haaks op de reformatorische leer. U kunt dat nazoeken als u dat wil. Een van de reformatorische speerpunten was dat de schrift in staat is om zichzelf te verklaren. Dus de meest duistere delen van de schrift laten zich verklaren door andere delen van de schrift. De schrift is haar eigen sleutel. Dus dat is één manier van de duivel om die schrift weg te trekken bij u. Tweede, en ik denk dat dat vandaag de dag is wat er gebeurt, is dat de mogelijkheid om het te lezen wordt weggenomen. En wat bedoel ik daarmee? We leven in een beeldcultuur en het brein van een westers mens die leeft in de beeldcultuur is niet meer geschikt voor lezen. Dus u kunt nog wel die letters zien, maar u kunt niet meer concentreren, u kunt het niet meer goed lezen, het komt niet meer bij u binnen. Heeft de duivel een geweldige slag geslagen. En daarom, ik geef het u vanavond mee. We hebben allemaal de roeping om te lezen. Ik zeg iets raars vanavond, nu zeg ik niet iets wat in de Bijbel staat. Dus dat is geen echte waarheid, maar dat is wel wat ik zelf voel en denk. Dat ieder die door God bekeerd wordt, leeshonger krijgt. Waarom? Om meer van hem te leren kennen. Maar vergeet u die uitspraak maar. Want dat staat niet in de Bijbel. Dus dat is geen woord wat vaststaat vanavond. Maar honger om meer van hem te mogen kennen. En daarom moeten we ons oefenen in lezen. En hoe kan dat in een samenleving die zo geweldig snel is en zo dynamisch is? Dan zullen we echt moeten leren om ons af te zonderen, om te lezen. Ik was vanmiddag in een klein kerkje bij Zwijndrecht. En dat is gewoon een heel klein kerkje, is helemaal leeg. En dan kun je altijd in, en dan kun je gewoon gaan zitten in een lege bank en dan kun je gewoon zitten, lezen, bidden, wat mijmeren. Stil. Wat een oase in deze wereld. Stil. Het is daarom ook jammer dat onze kerken allemaal dicht zijn. Kerken behoren in een samenleving de plaatsen te zijn waar je gewoon iedere dag naar binnen kan. En waar je kunt zitten. En waar je kunt mediteren en lezen en bidden enzovoort. Om wat te ontsnappen aan die samenleving. Wij moeten lezen. Oefen u daarin. En oefen uw kinderen daarin. Want anders heeft de duivel het voor elkaar. En hij is al heel ver dat we wel de schrift hebben. Wel de goede vertaling hebben. Maar we kunnen het niet meer lezen. Niet meer tot ons laten doordringen. En dan kunnen we niet meer zalig worden. U zegt dat kan de Heer toch best wel doen. En natuurlijk de Heer is machtig. Om iemand zonder dat woord zalig te maken. Maar God wil het door het woord en door de geest doen. En daarom zeg ik het toch, dat de Heere het woord gebruikt en de duivel doet er alles aan dat woord weg te trekken. Nog een derde. Stel nou eens voor dat we nog wel kunnen lezen. En we hebben nog wel die Bijbel. Hoe kan die het dan toch onschadelijk maken? Nou, denk bijvoorbeeld aan een vertaling.
Als de duivel nou de ruimte krijgt om een Bijbelvertaling in te voeren die niet meer is wat God heeft gesproken. Wat er nog wel op lijkt, maar wat het niet is, maakt hij het woord onschadelijk. Ik zal u daar één ding over zeggen wat u toch eens moet overdenken. Die Statenvertaling, daar wordt heel wat op afgegeven, die Statenvertaling is lastig leesbaar. Het zijn kromme zinnen. U zegt vreemde woordvolgorde, ik vind dat zo lastig. Maar weet u waarom dat is? Omdat die Statenvertalers met diep respect voor de grondtaal letterlijk hebben vertaald. Ook de woordvolgorde. Dus wat hier staat is een één op één vertaling van het Hebreeuws in het Oude Testament. En daarom is dat voor uw gevoel krom en wat onduidelijk, maar u leest de woorden Gods. Heel veel andere vertalingen, dat noemen ze een doeltaalvertaling. Dan zeggen ze niet, wij vertalen letterlijk wat er staat, maar wij lezen in de grondtaal wat er staat. En wij denken na wat het doel moet zijn geweest van God om dit op te schrijven. En dan gaan we het vertalen zodat we dat doel bereiken. Dus niet letterlijk wat er staat, maar wij proberen te vatten wat de Heere bedoeld heeft en zo vertalen we het, dat het voldoet aan dat doel. Daarom lees je ook in allerlei Bijbelvertalingen heel iets anders dan er eigenlijk staat. Maar ze zeggen nee, we doen recht aan de bedoeling. Maar het listige is nu juist dat tussen het vertalen en de bedoeling zit interpretatie. Je interpreteert het woord. Je denkt, de Heere zal dat wel bedoeld hebben. En dan vertaal ik het zo. Ziet u? Dus dan krijg je niet Gods heilig en onfeilbaar woord, maar dan krijg je de gedachten van een mens over dat woord. Nou, dat is onschadelijk. Dat is echt onschadelijk. Want dat is niet het tweesnijdend scherpe zwaard van Gods woord. En daarom zou ik toch over willen pleiten om te blijven bij de Statenvertaling. En nog iets. Ik zou vanavond ook graag nog een lans willen breken voor de kanttekeningen. Want die Statenvertalers, die waren zo bescheiden, dat ze zeiden, we kunnen het wel proberen te vertalen, maar sommige woorden in het Hebreeuws hebben meerdere betekenissen. En wij weten niet precies wat God bedoeld heeft. Ziet u? Ze zeiden niet, wij weten wat de Heere bedoeld heeft, dus vertalen we het zo. Nee, ze zeiden, wij weten het niet. Het kan dit zijn, maar het kan ook dat zijn. En daarom leest u vaak in de kanttekeningen, kan ook vertaald worden met. En dan krijg je een paar opties. Dus die deden recht aan de schrift door te zeggen, het kan ook dat of dat betekenen. En dan nog het laatste, wat die kanttekenaren heel goed hebben gedaan, is verwijsteksten erbij zetten. Want ik zei u dat het is een reformatorisch principe dat de schrift uitlegt. Dus wat deden zij? Zij zetten erbij op welke plaatsen dit ook gezegd wordt. Soms op een wat andere wijze, met een andere invalshoek, maar het wordt daar ook gezegd, waardoor als dit stukje voor u onduidelijk is, dan kunt u dat stukje erbij lezen en dan kunt u het misschien samen toch verstaan. En daarom, ik zou dat toch maar iets van die ootmoed meenemen. Iets van die ootmoed van die vertalers. Dat zij met heilige woorden bezig waren en soms keuzes moesten maken bij het vertalen die ze in de kanttekeningen verklaren. En eerlijk zeggen, het kan ook dit, het kan ook dat betekend hebben. Wat kan dat soms veel troost geven als je zo de schrift leest en soms mag die andere vertaling nu juist net voor uw situatie in uw leven zo troostvol, zo betekenisvol zijn, dat je toch zo blij bent dat het er toch ook staat. Dus de duivel doet er alles aan om ons het woord te ontfutselen. En dan nog het laatste. Je kunt de schrift hebben, Je kunt de goede vertaling hebben. Je kunt de kanttekeningen erbij lezen met de schriftverwijzingen. Je kunt dat geconcentreerd en rustig lezen. Maar dan komt het nog altijd aan op het verstaan wat we lezen. Dat vraagt Filippus aan die man op die wagen. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Weet je wel wat het betekent? En daar gaat het ook heel vaak mis. De duivel die maakt ons van alles wijs door ons betekenissen te geven aan een bepaald tekstwoord wat niet de bedoeling is. We noemen dat wel ook wel exegese, hè? Dat betekent we proberen te zoeken naar de betekenis van een bepaald woord, van een bepaald tekstgedeelte. En dan hebben we nodig dat ons kaders wordt gegeven en richting wordt gegeven hoe we moeten denken. En daar zijn de kanttekenaren ook zo waardevol in. Want als er bijvoorbeeld staat, hè, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft enzovoort. Dan zeggen die kanttekenaren, dat is, er staat wereld, maar let erop, exegetisch, beseft u wel dat er ook een uitverkiezing is? Dus het evangelie komt wel tot alle mensen. Het bloed van Christus is wel genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld, maar de toepassing is alleen voor de uitverkorenen. En in die zin is Christus alleen voor de uitverkorenen gestorven. Dan krijgt u dus een veilige bedding, een veilig kader, waarin u dat stukje Bijbelgedeelte ook kunt overdenken. U wordt niet overgegeven aan uw eigen gedachten. Ik weet nog goed dat ik eens een jongen sprak op de universiteit en die had 's morgens in de Bijbel gelezen, ja, dat God wilde dat alle mensen zalig zouden worden. Hij zegt dus, ik ben zo blij vandaag, ik heb zo'n ontdekking gedaan, alle mensen worden zalig. Geen schrift met schrift verklaren, geen exegetische vraag hoe zich dat dan verhoudt tot de rest van de schrift. Nee, hij had gewoon een stukje genomen en dat was de boodschap en dat was voor hem waar. Daarom ziet u ook vaak dat in evangelische kringen er een grote aversie en een grote haat is tegen dogmatiek, tegen kanttekeningen, tegen schriftverklaring, tegen bijbelse exegese, want we willen graag de ruimte voor onze eigen gedachten. Maar denk er nou toch om, de duivel die wil erg graag dat wij zonder enig kader de Bijbel lezen om ons van alles wijs te maken. Nou, ik zal stoppen voor nu, er zou veel meer over te zeggen zijn. Maar denk erom, de schrift is het middel en het is de duivel er alles aan gelegen om dat middel krachteloos te maken. Daarom zegt Petrus ook, hè, dat woord is zeer vast. En dat is alle eeuwen lang bestreden, maar zeker in de achterliggende 100 jaar is dit verschrikkelijk bestreden. Is dit woord wat wij hier hebben liggen? Het heilige en onfeilbare woord van God. Of zitten er toch foutjes in? Zitten er tegenstrijdigheden in? Klopt het dan misschien toch niet? Nou, ik zal u met dit gif niet besproeien. Echt niet. Maar er zijn eindeloos veel boeken en studies over dat de Bijbel allemaal, het zou niet allemaal niet waar zijn. Het zou allemaal niet kloppen. En een van de lijnen die wil ik wel vanavond nog benoemen is deze, dat ze zeggen, als de Heere nou dat woord heeft gegeven, en dat woord is allereerst gesproken, weet u nog die drie? Gesproken, geschreven en gegeven. En zij zeggen, als de Heere dat woord nou eerst gesproken heeft, en het is mondeling overgedragen steeds, hoe kan dat eigenlijk ooit foutloos zijn gegaan? En hoe kan het eigenlijk dat die bijbelschrijvers, dat bijvoorbeeld Mozes, uiteindelijk is gaan opschrijven? Mozes heeft voor het eerst iets opgeschreven. Dus al die tijd voor Mozes of de schepping af aan is dat mondeling overgeleverd. En dan gaat Mozes opschrijven en die mensen zeggen, dat kan toch nooit waar zijn? Hoe kan Mozes nou precies opschrijven wat er zo lang terug in het paradijs gebeurd is? Dat kan toch niet? En daarom moet u goed vanavond meenemen dat wij belijden dat de schrift zoals ze opgeschreven is, door God is geïnspireerd. Ik wil er iets over zeggen aan de hand van 2 Timotheus 3, waar we lezen, al de schrift is van God ingegeven. In het Grieks staat er theopneustos. En theo is God en pneustos wijst op pneuma, op adem, op lucht. Dus de geschreven woorden door mensen zijn door de Heilige Geest ingeblazen, geïnspireerd. Onze kanttekenaren die zeggen bij dit stukje, van God ingeblazen, dat is door het ingeven van de Heilige Geest, die een geest der waarheid is, en de schrijvers van deze schriften in alle waarheid geleid heeft, dat zij niet hebben kunnen dwalen. Dus het is waar. Mozes heeft mondelinge overleveringen opgeschreven. Mozes was een man met fouten en gebreken. Denk maar aan dat slaan op die rots. Mozes was geen heilige man. Dus de gedachte dat wat Mozes opgeschreven heeft feilloos zou zijn, dat is eigenlijk niet te denken, dat kan toch niet waar zijn. Maar wij belijden dat al die schriftwoorden die opgeschreven zijn, door God zijn geïnspireerd. God heeft het ingeblazen in die schrijvers. Zij hebben precies opgeschreven wat God wilde. Nou, er zijn ook heel veel gedachten over. Hoe zou dat dan zijn geweest? Sommige mensen zeggen dat is de inspiratie, de mechanische inspiratie. Dus sommige mensen denken daar zat een profeet bijvoorbeeld, Jesaja of Baruch. En die moest schrijven en er was eigenlijk een soort machine. Die dacht niet, die voelde niks, die schreef gewoon op. De Heere dicteerde en zij schreven. Zou dat de inspiratie zijn die de Heilige Schrift bedoelt? Denk het niet, want als we de verschillende evangeliën lezen, of de verschillende profeten lezen, lezen we hele andere manier van spreken. Er komt heel duidelijk in door wie die profeten waren. Eenvoudig, of geleerd, of opvliegend, of vult u maar in, als u de brieven leest van Johannes en van Petrus en van Paulus. Paulus was een man van recht en van genade, van juridisch, van betaling, van schuld, van gerechtigheid. Johannes wordt wel genoemd de apostel der liefde. Een hele andere manier van schrijven. Broeders, hebt elkander hartelijk lief. Dus het is niet zo dat de Heere die mensen heeft uitgeschakeld, maar de Heere heeft ze juist ingeschakeld met alles wat ze waren. Met alles wat ze hadden, heeft God ze gebruikt. En daarom hebben al die Bijbelboeken hebben hun eigen karakter, hebben hun eigen klank, kleur enzovoorts. En toch heeft de Heere ervoor ingestaan dat het allemaal zijn onfeilbaar woord is. Wonderlijk, hè? Dat de Heere dus schepselen gebruikt, feilbare schepselen, waarin hij hun karakter en hun persoonlijkheid gebruikt en hun gaven en hun verstand, maar toch zo inspireert dat ze precies opschrijven wat het heilig woord van God moet zijn. Dus dit woord is betrouwbaar. Vast en zeker. We lezen dat, bijvoorbeeld als de Heere tot Mozes spreekt. Dan zegt de Heere, ik zal u leren wat gij spreken zult. Dus Mozes moest opschrijven, maar de Heere leerde hem wat hij moest opschrijven. En we lezen bijvoorbeeld bij de discipelen dat de Heer Jezus zegt, hè, zij hoeven zich niet voor te nemen wat zij spreken zullen, want het zal hun in diezelfde uren gegeven worden wat zij spreken zullen. En dan in Markus 13, dan lezen we dat de Heer Jezus zegt, dat hoewel zij het spreken, het zo geïnspireerd wordt, dat de Heer Jezus zegt, want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Dus het is zo één op één het woord van de geest, dat hoewel die discipelen het spreken, de Heer Jezus zegt, het is uw woord niet, het is het woord van de Heilige Geest. Ja, zo is het woord ontstaan. Eerst gesproken, later opgeschreven, door de Heilige Geest geïnspireerd. En zo is het ook vertaald, ook naar onze taal. Nou, als u de geschiedenisboeken leest over de tijd waarin dat gebeurde, midden in een pestepidemie. Hoe de Heer die vertalers heeft geschonken dat ze die woorden mochten vertalen. Dan zou ik u toch vanavond een paar dingen willen meegeven. U doet wel als u acht geeft op dit woord. Ik las vanmiddag nog een stukje in de institutie van Calvijn. Hij zegt, je moet dat woord lezen alsof het regelrecht de stem van God is uit de hemel. Zo moet lezen. Zo eerbiedig, zo indrukwekkend. Wat u hier leest is het woord, zijn de woorden, is de stem van God. Tweede wat ik u mee wil geven, lees de hele Heilige Schrift. Niet wat u aangenaam is, niet wat fragmenten, maar lees de hele Heilige Schrift. Lees ook Leviticus, wie God is, in zijn rechtvaardigheid. Maar lees ook wie God is, in zijn genade. Lees ook wie Hij is, in de profetieën van Jesaja, over de Christus, de Schriften. Lees ook de evangeliën, hoe Hij zichzelf heeft overgegeven tot een rantsoen voor velen. Lees ook de openbaring en lees hoe Hij komt op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Lees ook het einde van al degenen die geen acht sloegen op dit woord. Hun deel zal zijn in die poel die brandt van vuur en zilver. Maar lees ook het deel van degenen die met Christus verenigd zijn door het ware geloof. Het eeuwig zingen, het huppelen van zielenvreugd, de gouden straten, de kronen, het werpen aan zijn voeten, enzovoorts. Maar lees ook, en dat is toch wel een van de meest indrukwekkende stukjes uit de Bijbel, hoewel de hele schrift indrukwekkend is, maar toch. Lees ook in de Openbaring eens de bedreigingen voor degenen die iets aan dit woord toevoegen. En degene die iets van dit woord afdoen. Want het is niet om het even wat wij hiermee doen. Het is niet om het even wat ik met dit woord doe. Niet om het even wat ik u voorhoud. Want als ik u iets hiervan achterhoud, de Heer bedreigt het, hè? Zal me afgedaan worden uit het boek des levens. Als ik er iets aan toevoeg, zal ik de plagen die in deze schrift beschreven staan ondervinden. Daarom, het is nogal wat om Gods woord te brengen. Het is nogal wat om aan de verleiding bloot te staan, om er iets bij te doen, wat er niet staat. Om er iets af te doen, wat me eigenlijk niet zint. En daarom, wij moeten allemaal leren buigen voor het woord, wat het ook zegt. Tot uw oordeel of tot uw voordeel. Buigen, buigen voor het heilig woord van God. Ik hoop zo van ganser harte. Mocht dat nou toch al een hele poos tegen u zeggen, bijna iedere week. Maar dat u dat woord eens werkelijk gaat verstaan. En dat het is werkelijk gaat spreken. En dat het door de Heilige Geest is werkelijk wordt toegepast. Dat je echt werkelijk is met alles aan een einde zult komen. Door alles wat hierin beschreven staat.
Wee ons er als we op deze grote zaligheid geen acht slaan. Wee ons er als we geen acht slaan op dit profetische woord wat zeer vast is. Wee ons er, en ik heb het al zo vaak gezegd. Wee ons er als we met dit woord op de loop gaan. Ons eigen idee. Het idee van deze of gene dominee. Het idee van wie of wat ook maar. En niet meer buigen, restloos buigen voor het woord van God. Wee ons er.
Maar zalig degene die in dit leven al leren om zich op dat woord te werpen. Want alles gaat voorbij, alles. In het uur van het sterven raakt u alles kwijt. Maar uw woord houdt stand in eeuwigheid. Blijft waar. Wie hierin leeft en wie hierin is geplant en wie hierop rust zal ondervinden. Dit is een fundament wat niet wankelt, zelfs in de doodsjordaan niet. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar geklank en hart en zinnen strelen. Gode zij dank voor het woord. Gode zij dank. Hij geeft zijn geest dat die zich eraan paart en dat het voor u een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. Laten we eindigen. Heere, grote God in de hemel, wat heeft u toch bewogen? Waarom heeft u ons toch zo begenadigd met dat dierbare woord van u? Maar Heere, wat zijn we ook in groot gevaar dat wij dat woord kwijtraken. In welke vorm dan ook, dat we het niet meer kunnen lezen. Niet meer willen lezen. Dat ons brein het niet meer kan lezen. Dat we een verkeerde vertaling voorgeschoteld krijgen. Dat we verkeerde gedachten krijgen. Verkeerde uitleggingen bij het woord krijgen. Dat we door de duivel op een dwaalspoor gezet worden. En weggroeien bij de werkelijke boodschap van uw woord. Hoeveelen, heren, in de tijd hebben al geen afscheid genomen van het Oude Testament. Hebben al niet gezegd, die rechtvaardige God van het Oude Testament is niet de barmhartige God van het Nieuwe. Hoeveelen hebben niet, in hun dwaasheid, in hun hoogmoed, dat woord gebogen naar het eigen goeddunken van het eigen boze hart. Heere, geef ons te buigen voor uw woord. En geef ons dat we straks, als we sterven moeten, of sterven mogen, ons hoofd mogen leggen op het heilig woord van u. Het aan onze borst mogen klemmen en mogen zeggen, ik mag dan alles verliezen, zelfs mijn leven. Maar uw woord houdt stand in eeuwigheid. Dat zal geen duimbreed wijken. Neem goed en bloed ons af. Wij erven toch Koninkrijk, Heere, iedere reformatie is begonnen met weer nieuw ontzag en een nieuwe lezing van uw woord. Mag het in deze donkere, gitzwarte tijd gebeuren dat mensen weer gaan lezen, dat mensen weer gaan beven, dat mensen weer in de schuld komen. Maar dat mensen ook, dat rechtvaardig vonnis van u, wat rust op de allerbeste wetten van uw woord, mogen leren onderschrijven. Maar ook het heilig evangelie mogen leren verstaan. Dat u een gerechtigheid hebt aangebracht voor zondaren. Een gerechtigheid die redt van de dood. Heere, heb dank voor wat u gaf. Wat is het toch zoet om zo de week te beginnen. Om zomaar samen rondom dat woord te scharen en zomaar samen te luisteren wat u te zeggen hebt. Wij doen wel als we daar acht op slaan. Heere, gedenk aan degenen die hier vanavond waren, die zeggen, ach, het zegt me allemaal niets. Wilt u die ook bearbeiden en ook brengen tot uw getuigenis. Heere, vergeef al het ons, al het zondige. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten, Heer. Om Jezus wil. Amen. Zullen we samen zingen op Psalm 119. Vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich het hart met mijn daden paren. Psalm 119, vers 17.